Goedemorgen, broeders en zusters. Bedankt voor de uitnodiging dat ik hier mag komen spreken. Bedankt ook voor de lovende woorden, Erik, voordat ik nog maar iets had gedaan. Naar de hand zul je zien inderdaad of het waar was. Erik heeft mij al min of meer voorgesteld, heeft nog niet verteld dat ik leraar ben geweest. En later onderwijsinspecteur, Greet heb ik onder andere, bespioneerd in de les. En het was goed. Hij zag dat het goed was. Maar ja, dat is een heel vrij citaat. De aanleiding dat ik hier sta is eigenlijk dat ik contact had met Wout. Ik had een boek geschreven. En hoe komt zoiets? Wel, als je 30, 35 jaar bijbelstudie geeft en preken houdt, dan staat je bijbel vol in de kantlijn met allerlei vondsten, met uitleg en dergelijke. Dan komt op zich met een pensioen. Ja, dan denk je na over het leven en je denkt, die vondsten die ik gedaan heb mogen doen, die dreigen verloren te gaan. Als op zeker moment die bijbel alleen achterblijft en ik bevorderd word. Dus ben ik artikelen gaan schrijven. Gewoon beginnen bij Genesis en maar zien of ik bij Openbaring uitkom. En ik zou die op mijn website zetten. Dat werden veel artikelen. En ik weet niet of je die ervaring hebt, maar als je bezig bent met de Bijbel, aan het ene onderwerp, dan ligt er een onderwerp vlak naast en daar ga je ook nog eens mee bezig en daar ga je nog eens mee bezig. En ja, het werd steeds meer. Toen dacht ik, ja, zou ik er een boek van kunnen maken? Ja, dat ga ik doen. En in die zin ben ik gaan schrijven, want ik zag dat er twee thema's boven water kwamen. En die twee thema's zijn Gods handelen door de eeuwen heen en verbanden tussen delen van de Bijbel. Erik heeft zojuist al uit aangehaald in dat verhaal van de intocht in Jeruzalem is een verwijzing naar Zacharia. Maar er staan nog veel meer verwijzingen in dat verhaal. Die twee thema's. Dat leverde op, dit boek, Gods handelen ontdekken. Dat is eigenlijk een nieuwe benadering. Ik zei Gods handelen door de eeuwen heen, maar gezien vanuit het standpunt van de strijd die hij heeft met de Satan. En dat is nieuw. Ik heb veel nieuwe dingen gevonden, dat kan ook. Naar de eindtijd toe, zegt Daniel, neemt de kennis toe. En ik zie dat gebeuren, ik heb het zelf achter mijn eigen bureau ook gezien. Als je nieuwe dingen vindt, moet je dat testen. Dat heb ik gedaan in Bilzen. Dus die dingen vertaald op bijbelstudie en dergelijke. En dat is positief benaderd. Ik heb geen boeken te koop meer. Vorige week heb ik de laatste die ik zelf nog had kunnen verkopen. Je moet je dus wenden, als je dit wil hebben, tot een internetuitgeverij. Ik heb hier briefjes bij voor wie het wil hebben. Die mensen die geven dat uit. Bestel je een boek, druk eens er één. Ze sturen dat per post op. Nergens verloren kapitaal. Nergens verloren boeken. Wil iemand het in Canada kopen? Dan bestelt hij het in Canada. En er is een uitgever in Canada die aan die gegevens kan. Die drukt dit boek in Canada. En stuurt één exemplaar via Canadese post. Ik heb dat bij. Dus wil je 388 pagina's. En wil je weten wat het doel van de schepping is? Het verband tussen de toren van Babel en het zendingsbevel? Wat dat lied van Mozes, zo te zeggen, heeft door de eeuwen heen? Die kwestie van die jaarweken. Interesseert je dat niet, dan sla je de hoofdstuk over. En je kunt ze allemaal apart lezen. En alle citaten uit de Bijbel zijn bijna uitgeschreven. Je moet niet bladeren. Wie die koning van het noorden en de koning van het zuiden zijn. Wat het bouwmateriaal van het nieuwe Jeruzalem ons geestelijk te leren heeft. Die intocht in Jeruzalem is ook een heel hoofdstuk. Welke brief van Paulus de hemelvaartsbrief genoemd kan worden. Als je wil weten hoe God de geschiedenis leidt en geleid heeft. Waar is de hemel? Daar. En over 12 uur, als de aarde rondgedraaid is, dan wijzen we in die richting. De Amerikanen wijzen naar daar, de Afrikanen naar daar. Waar is de hemel nu feitelijk? Verklap niks, maar ik heb een voorstel. Bestaat het Romeinse Rijk nog? Een goed verjaardagscadeau? Wil je een studiekring hier, dan kun je dat gebruiken. En de preek van vandaag, Dus daarom heb ik die preek ook gekozen. Ook in verband met komende Pasen. Bevat heel veel hieruit. Dan heb je een beetje een idee wat de stijl is. Je moet willen studeren in de Bijbel om dit te kopen. Wil je alleen devotionele boeken lezen, dan moet je dit niet kopen. Goed, dat is één. En dan, inderdaad, de Big Bang. Dat is voordat de preek begint nog. De Big Bang. Ze zijn de Big Bang aan het afschaffen. Dat is heel opvallend nieuws. Ik hoorde dat een aantal weken geleden van Frank de Bozere. Dat is toch geen christen, dat is geen mens die in de schepping gelooft. Maar hij zegt, de Big Bang heeft problemen. De Big Bang was namelijk 13 miljard jaar geleden, zogezegd gebeurd. Alles was ontploft. Eerst was er niets, en dat niets is nog ontploft ook, stond destijds op die hoegaarde kaartjes. En als je dan 13 miljard jaar wacht, dan heb je ineens mensen. Dat is tenslotte, ja, de Big Bang. 13 miljard jaar geleden. Nu, de grootste snelheid die je kunt bereiken is de snelheid van het licht. En wat in 13 miljard jaren het licht heeft afgelegd, dat noemen we de afstand van 13 miljard lichtjaren. Er kunnen dus geen zaken... Oh, ik heb zelf dat ding, ja, dat is gemakkelijk. Hè. Er kunnen dus geen zaken plaatsvinden, geen zaken gevonden worden, die verder dan 13 miljard lichtjaren van elkaar staan. En helaas, er zijn zaken in het heelal 96 miljard lichtjaren van elkaar. En ja, daar heeft men een probleem. Gelukkig is er een nieuwe oplossing, zegt Frank de Bozere, en die komt van Alan Guth. Deze man die zegt het volgende, ja, de zaak is wel ontploft, maar 0,00000000001 seconde daarna stond alles op zijn plaats. Het is, zei Frank de Boze, alsof iemand de schakelaar heeft aangeknipt. Hij heeft niet gezegd wie die iemand was, maar dat weten wij. Alles stond op zijn plaats met het licht ertussen. Dat weten wij. Nu zitten we met één groot probleem. En dat is dit. Als die twee dingen van 96 miljard lichtjaren niet in 13 miljard lichtjaren op hun plaats kunnen staan, hoe kunnen ze dan op hun plaats staan in 0,00000000001 seconde? Dat is nog zotter. Ik zeg maar, de nieuwste ontwikkelingen, kom je iemand tegen die spreekt over de Big Bang en er is geen schepping, dan heb je goede argumenten. Nu komt de preek. God schiep dus. God deed de hele schepping en God schiep onder andere de engelen. De Satan en een aantal engelen vallen af. Dan is de vraag, wie gaat de beste zijn? God of de Satan? God schept de wereld en de mens. Dat wordt het strijdtoneel. Hier op de wereld moet blijken wie de beste is. De mens volgt Satan. De dood en de zonde komen de wereld in. En de duivel krijgt rechten op de wereld. Ah ja, dat is waar je kunt vinden als je er meer over wil weten. Op de website van Frank de Bozere, vraag 217. De duivel heeft rechten gekregen op de wereld. Bij de verzoeking in de woestijn staat en de duivel zei tegen hem, ik zal u de macht over dit alles en hun heerlijkheid geven, alle koninkrijken van de wereld, hè, want ze is mij overgegeven en ik geef ze aan wie ik maar wil. Jezus protesteert niet. De duivel heeft rechten op de wereld, bepaalde rechten. Maar, wat is het belangrijkste feit uit de geschiedenis? Uit de wereldgeschiedenis, dat is iets wat niet in de geschiedenisboekje staat. Daar staan alleen de misdaden van de mensen in. Ik herinner me een heel goede Romeinse keizer. Daar staat, het was een goede keizer. En verder staat er niks. Maar de misdadigers, Nero enzovoort, die krijgen. Het belangrijkste feit uit de wereldgeschiedenis is Goede Vrijdag en Pasen. Van destijds. De grote afrekening tussen God en de Satan. Wie stonden daar namelijk? Pilatus. Pilatus had de macht op leven en dood. Hij was de gouverneur van het Romeinse Rijk, die toen voor het zeggen hadden in het land van de Joden. Hij vertegenwoordigde Rome. Maar wat was Rome? We kennen allemaal, denk ik, dat beeld van Daniel. Uit de droom van Nebukadnezar. Het hoofd stelde het Rijk van Babel voor. Het bovenlichaam en de armen, de Meden en de Perzen, die na Babel aan de macht zouden komen. Het midden van het lichaam is Alexander de Grote en zijn opvolgers. Het onderlichaam en de benen, de Romeinen. De voeten, het eindtijd Babylon. Heel in het kort gezegd. Dat zijn dus de anti-goddelijke wereldrijken die na elkaar zouden gaan bestaan. De Romeinen vertegenwoordigen dus het anti-goddelijke wereldrijk. En daar staat Pilatus Jezus te veroordelen. Pilatus deed bovendien nog een heel vreemde uitspraak. Jezus zegt eerst, ik ben daartoe geboren en daartoe in de wereld gekomen om over de waarheid te getuigen. Pilatus zei tegen hem, wat is waarheid? Pilatus vertegenwoordigt het faillissement van de filosofie. In 550 voor Christus is men gaan denken zonder God en zonder goden. Alleen met het verstand. En waar komt het uiteindelijk uit? Wat is waarheid? Hoor je ook onze tijd? Nu ze doorgedrongen niet alleen bij de filosofen, maar ook bij heel veel gewone mensen. Wat is waarheid? Het faillissement van de filosofie. Wie staat er nog bij? Herodes. Herodes zou bevoegdheid hebben omdat Jezus van Nazareth kwam uit het gebied van Herodes. En wie was Herodes? Herodes was een koning. De Romeinen hadden soms een gouverneur, zoals Pilatus. Soms een koning, een inheemse koning die wel onder Rome de zaak moest besturen. En zo'n inheemse koning was Herodes. Was hij dus een Jood? Nee. Herodes was een Edomiet, afstammeling van Esau. En dat is zeer wrang. Waarom? Wat is Edom? Dat kunnen we bij Obadja lezen. Wat deed Edom altijd? Bij Obadja staat, kijk niet met leedvermaak naar die dag van uw broer. Dus Esau moet niet naar de dag van de Joden kijken, op de dag van zijn grote tegenslag. En maak u niet vrolijk over Juda's kinderen op de dag van hun ondergang. Zet geen grote mond op de dag van hun benauwdheid. Kom niet in de poort van mijn volk op de dag van hun ongeluk. Gij, kijk niet met leedvermaak naar zijn onheil op de dag van zijn ongeluk. Strek uw hand niet uit naar zijn bezit op de dag van zijn ongeluk. Sta niet op het kruispunt om zijn vluchtelingen uit te roeien. En lever wie van hen ontkomen zijn niet uit op de dag van de benauwdheid. Esau, Edom, stond altijd met plezier te kijken als het de Joden slecht ging. En dat was Herodes. Dat is ook zeer wrang dat zo iemand de Joden moet vertegenwoordigen. En inderdaad, de Edomieten waren het uitverkoren volk niet. Dat staat bij Maleachi. Was niet Esau Jacob's broer, luidt het woord van de Heer. Toch heb ik Jacob lief gehad, maar Esau heb ik minder geacht. Wie zijn er nog betrokken bij de dood van Jezus? De Joodse leiders, de Joodse raad, het Sanhedrin en de hoge priester en wie er allemaal zaten om Jezus te veroordelen. Ook heel wrang. Want wat was Gods bedoeling geweest met het Joodse volk? Dat is bij de Sinaï gebleken, bij de verbondsluiting. U dan, u zult voor mij een koninkrijk zijn van priesters en een heilig volk. Ah, ze hadden wel priesters. Ze hadden levieten, ze hadden een hoge priester, volgens bepaalde regels. Maar hier staat dat het hele volk priesters is. Wat is bedoeld? Wat is een priester? Wel, als je een verzekering wilt hebben, dan ga je naar zo'n man die in verzekeringen doet. Ja, heb je hier ook, hè? Bij ons in Limburg is het algemeen gebruikelijk. En die man die komt met een voorstel van de maatschappij. En je tekent en dan gaat met die papieren naar de maatschappij. En dan komt van de maatschappij met papieren. En hij gaat en als er iets aan de hand is, dan komt hij namens de maatschappij. En vult het in en stuurt het naar de maatschappij. Hij is de tussenpersoon tussen jou en die maatschappij. Dat is een priester. Een priester is een tussenpersoon tussen mensen en God. Zoals bij de Romeinen, bij de Grieken, bij de oude volken. Zoals nog in de katholieke kerk. Tussenpersoon, tussen mensen en God. En de bedoeling was van God dat de Joden priesters zouden zijn tussen God en de rest van de wereld. Daar zijn ze nauwelijks aan toegekomen. Jona een keer, ja. Jona, die moest gedwongen worden. Dan Aman, die moest zelf komen, er waren nog problemen. Er zijn nog wel een paar geweest die niet in de Bijbel terecht zijn gekomen. Maar dat was de bedoeling van het Joodse volk. En zeer wrang, ze hadden dus Jezus moeten aanvaarden, de Joodse leiders. En ze hebben dit niet gedaan. En het Joodse volk roept kruisig hem. Erik heeft het al gezegd. En ze kiezen voor Barabbas. Een misdader. En Barabbas betekent zoon des vaders. Ze kiezen de verkeerde zoon des vaders. Zeer wrang. Er staan dus bij de dood van Jezus een antigoddelijk rijk, de failliete godloze filosofie, een edomiet namens de Joden, de Joodse geestelijke leiding die tegen Gods plan is, het Joodse volk in meerderheid voor kruisiging, die staan daar. En Judas heeft dat in gang gezet. Wie is Judas? Dat lezen we bij het laatste avondmaal. Na het brood was het moment waarop de Satan hem, Judas, binnenging. Satan vertegenwoordigt dus, Judas vertegenwoordigt dus Satan. En de duivel heeft al die anderen onder zijn invloed. Jezus staat alleen, ook alleen van God. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En wat was het resultaat? Het is volbracht. Dat is het resultaat geweest. In het Aramees of in het Hebreeuws, wat Jezus sprak, komt dat het is volbracht van het werkwoord shalom. Daarin spreekt shalom, vrede. Dus de dubbele bodem van het is volbracht is, ik heb vrede bereikt. De vrede tussen God en mensen. God is de betere gebleken. God heeft zelf, een van de goddelijke personen, heeft zelf voor de mensen geleden. Heeft de duivel ooit medelijden gehad? Nee, de duivel is uitgeschakeld. Zo staat bij de Hebreeën. Dit gebeurde om door zijn dood, hem die de macht van de dood bezit, dat is de duivel, uit te schakelen. Jezus heeft de macht van de duivel uitgeschakeld bij zijn dood. En dat is ook begrijpelijk. Als de zonden geboet zijn, heeft de duivel geen rechten meer. Vrijgekocht wordt ook veel gebruikt. En die vrijkoping gaat heel ver. In Colossense 1, vers 19 tot 23 lezen we, want heel de volheid, nou een chic woord voor God, heeft het goed gevonden in hem, namelijk in Jezus, te komen wonen en door hem alles met zich te verzoenen. Hij heeft door zichzelf, door het bloed van zijn kruis, vrede gemaakt, zowel met wat op de aarde als wat in de hemelen is. Ook met u die eens vervreemd waart en vijanden in uw denken door uw slechte daden. Alles verzoend. Er staan niet alle mensen, er staan niet alle personen, er staat alles. Komt dat? Wel, een zonde geeft een smet. Zonde geeft een smet. Om twee voorbeelden te geven. Op de grote verzoendag van het Oude Testament moest de priester de tempel gaan reinigen. Tempel gaan reinigen. Ja, die was besmet door de zonde, door de zondigheid van die priesters die in hadden rondgewandeld het afgelopen jaar. Zonde, smet. En in Nineveh had die koning het ook begrepen. Die riep op tot bekering. Wie moest de vasten? De mensen, maar ook de dieren. Vreemde maatregel. Maar die had het begrepen, zonder smet, ook de omgeving, ook de dieren moesten meevasten. Omdat ze ja, zich moesten bekeren. De mensen dan toch. Jezus heeft dus alle smet uit de hemel en uit de aarde weggenomen, omdat hij boette voor alle zonden. Betekent dat dat iedereen automatisch in de hemel komt? Ah nee! Want God respecteert de mensen en hun beslissingen. Dat had hij al in het paradijs gedaan. In het paradijs kon Adam tegen God kiezen. Adam was te vrij. En God heeft gerekend met de val. Want voor de grondlegging van de wereld, voordat het fundament van de wereld gelegd was, in moderne termen, was Jezus al als lam gekozen. om die verzoening te bewerkstelligen. God had een subliem plan achter de hand om toch te beteren te worden tegenover de Satan. Adam was vrij om te kiezen en hij kiest tegen God en er ontstaat een totaal nieuwe situatie. Nu, sinds het kruis is die situatie omgekeerd. Alles in de hemel en in de aarde is in principe vrij van de smet. Maar toch laat God de mens beslissen of hij opstaat, stapt uit dat slechte leven van de zonde en wil overstappen in de nieuwe wereld met vergeving. Ook Colossense zag dat. Hè? Je zou zeggen, ja, Colossense, Paulus heeft het niet gezien, alles is al verzoend. Ah nee, want er staat vlak achter. Maar nu heeft hij zich verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig, smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Als u tenminste goed gefundeerd blijft in het geloof, en onverwrikbaar en zich niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie. Dus er moet geloof zijn, dat weten we ook allemaal. We zitten dus nu met een omgekeerd paradijs. Dat klinkt vreemd. Ja. Destijds moesten Adam en Eva kiezen. En ze hebben de goede situatie het slechte gekozen. En wij zeggen, oh, die heeft eruit de slomp, hè? Nu is het omgekeerde daar. Er is een nieuwe wereld. Er is een verzoende situatie met God. En je bent lomp als je niet uit die oude wereld, waar je nog steeds in zit, overstapt naar de nieuwe. Net zo lomp als Adam en Eva waren om tegen God te kiezen. Het is dus dringend nodig om jezelf te plaatsen, als je dat niet gedaan hebt, in die nieuwe situatie. En te beseffen dat een nieuwe situatie is van vrede met God, van eeuwig leven en uit de veroordeling door de wet de genade in te stappen. In die nieuwe situatie past natuurlijk ook een nieuwe wijze van leven. En de beslissing is aan u. Daarmee is niet alles gezegd. Want als je die beslissing nog niet gedaan hebt, de Heilige Geest rammelt aan de deur. De Heilige Geest geeft je de lust om dit te willen. Want sommigen zitten misschien met die vraag, ja, ik zou wel willen geloven, maar. Als je zegt, ik zou wel willen geloven, van wie komt dat? Komt dat van de duivel? Ah nee, die verliest een klant. Komt dat van jezelf? Ah nee, je bent een mens, je bent in principe slecht. Dus als je zegt, ik wil wel gaan geloven, dan komt dat van de Heilige Geest en die zegt, ik wil jou erbij hebben. Als je die beslissing dus niet hebt genomen om kind van God te worden, om zoals hier staat, heilig te worden. Van je zonde af is heilig. Daar zit Sint Erik, hè? Ja, zo zegt de Bijbel dat. Dat zijn wij, heilig. Er staat aan het begin van de Colossensebrief. Als je die beslissing nog niet hebt genomen, doe dat. Wat houd je nog tegen? De basis voor dit alles is gelegd in Jeruzalem, in 29 na Christus, op 15 april. Staat ook in mijn boek, ergens wordt dat uitgerekend, enzovoort. 15 april is het gebeurd. Dus aanstaande dinsdag is de echte paasdag. Wij vieren dat op zondag. 15 april is dat gebeurd. Belangrijkste gebeurtenis uit de geschiedenis. En Pasen, op de zondag daarna, is het bewijs dat alles in orde is. Jezus staat op uit de dood en dat is het bewijs dat alles in orde is. Jeruzalem betekent stad van de vrede. Daar is de vrede gemaakt. In Psalm 87, dat is een vergeten psalm, heb ik het idee. Daar staat, heerlijke dingen zijn van u te zeggen, o gij stad van God. Rahab en Babel vermeld ik als degene die mij kennen. Zie Filistea en Tyrus met Ethiopië. Deze is daar geboren. Allemaal in Jeruzalem geboren. En ze kennen God. En wie staan daar genoemd? Rahab. Wat is dat? Ja. Uncle Sam. Wie is dat? Ah, dat is dat mannetje dat de Verenigde Staten verbeeldt. We praten over Verenigde Staten. Uncle Sam. Marianne is Frankrijk. En zijn we nog meer van die namen. Zo is Rahab de naam die ze toen gebruikten voor Egypte. Dus Egypte en Babel. Babel. Dat is dat antigoddelijke rijk, hè? occult van begin tot het eind. De Filistijnen, altijd de vijand van de Joden geweest. Tyrus in Ezekiel 28 is dat het hol van de Satan. Wat Ethiopië ertussen doet, weet ik niet. Het moet zijn de Ethiopische farao's die ze in die tijd hadden. Maar de grootste vijanden van God en het Joodse volk zijn verzoend met God en zijn geboren in Jeruzalem. De wedergeboorte. Dit is een profetische situatie. Want in de eerste tijd, tussen het kruis en de zevende eeuw, waren die volken inderdaad christen. Daar is het begonnen. God houdt een geboorteregister bij. Ja, van Sion wordt gezegd, ieder van hen is in haar geboren, hij de Allerhoogste bevestigt haar. De Heer telt bij het opschrijven van de volken, deze is daar geboren. Ik heb natuurlijk een pas in mijn zak, hè, met al die gegevens erop en een foto. Mijn pas uit de hemel ziet er als volgt uit. Identiteitskaart Koninkrijk van de Hemelen. Mijn naam, mijn nationaliteit, geboren te Jeruzalem, 15 april in het jaar 29 na Christus, om 3:00 in de namiddag. Toen stierf Jezus, toen is mijn geboorte als christen in principe gebeurd. Ik ben dus in Jeruzalem geboren. Dat is wat daar staat. Omdat wij betrokken zijn bij die belangrijkste gebeurtenis in de wereldgeschiedenis. God had onmiddellijk alles kunnen afnemen van de duivel. En hij zal zijn redenen gehad hebben om dat niet te doen. En dat is het dubbele van onze situatie. We zijn al gered. Maar we zijn nog steeds zondaar. Dat is Sint Erik. Maar ik ben ook Sint of heilig of hoe je het wilt noemen. Dus de Heilige Geest zit daar, ja, ja. Ja, je zit te lachen, maar je moet soms met wat vreemde termen duidelijk maken wat hier aan de hand is, hè. Hier zit een collectie heiligen. En als je het avondmaal viert, dan vier je eigenlijk de hemel al. En maak je een demonstratie aan de duivel dat God nu al wil eten en drinken met zondige mensen. Zo goed is hij. Maar dat is die dubbele situatie. Duivel is uitgeschakeld, maar kan nog van al. Wij moeten nog sterven. Maar dat is heel anders. Weet je, dat ons sterven van een christen, nergens in de Bijbel sterven wordt genoemd. Nieuwe Testament. Een christen sterft nooit. Een christen gaat slapen. Er staat in onze vertalingen, hij gaat ontslapen. Dat is een antiek woord. Eigenlijk staat er in het Grieks, hij gaat slapen. En op een gegeven moment staat hij weer op, de opstanding. Hij staat weer op. Voel je het beeld? Ons sterven is iets heel anders. Wij zijn gestorven toen met Jezus aan het kruis. En je neemt eraan deel als je je bekeert. En de doop is een uitbeelding daarvan, van je begrafenis. Sterven ligt er achter de rug. De laatste generatie christenen moet ook niet sterven. Die verandert ineens. Dus ja, de Satan heeft nog macht in de wereld. Maar de wereld wordt op hem veroverd. In twee fases. De eerste fase, daar zitten we nu in. En Jezus heeft die opdracht gegeven. Aan mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dus alle volken tot mijn leerlingen maken, terwijl je hen doopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leert hun alles in acht te nemen wat ik je heb opgedragen. En let op, ik zal bij je zijn alle dagen tot de voltooiing van dit tijdperk. Volken veroveren voor het koninkrijk gebeurt nu via bekering. Maar die opdracht in het midden staat tussen twee heel belangrijke versen. Onze opdracht om het evangelie te brengen en de volken te veroveren. Aan mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Dat staat ervoor. En daarachter staat en zie ik. Dus die ik die alle macht in de hemel en op aarde heeft, zal bij je zijn alle dagen tot de voltooiing van dit tijdperk. Altijd bij. Als ik van Hoeselt naar Herentals rijd in de wagen, is God bij mij, de Heilige Geest. Zat er, ik zal bij u zijn, alle dagen tot de voltooiing van het. Dat is een garantie. Dat is niet iets waarvan je zegt, ja, het gebeurt misschien wel eens een keer. Nee, dat is een garantie. Dat staat daar. Volk na volk kan uit Satans macht gehaald worden. En we hebben een voormalige zendeling in de gemeente die in Papua-Nieuw-Guinea heeft gewerkt. En af en toe zegt hij, er is weer een volk tot bekering gekomen. Heel volk. Volk voor volk kan weer kiezen. Ook voor een nieuwe zondeval. En ik zei, Raab en Babel en Filistijnen en Tyrus enzovoort, die zijn christen geweest tot de 7e eeuw. Toen kwam de islam. En toen kozen ze tegen. Dat gebied van Marokko tot Turkije. Centrum geweest van christendom. Grote schrijvers, grote theologen. Verloren gegaan aan de islam. En het Westen doet dat nu. Ik weet niet of je het gezien hebt bij ons. In het Belang van Limburg. Hij heeft uitslag van een enquête gestaan. Hoeveel mensen geloven in God? Hele vage vraag. Geloof jij in God? Want er kan wel iets zijn. Dat kun je ook God noemen. God iets noemen. Dat vind ik een grote belediging. Maar er zijn er massa's die dat zo noemen. Hè? Dat kun je ook kiezen. De hindoes zeggen ook ik geloof in God. Maar goed, hoeveel mensen geloven in God? Het gruwelijke van het hele verhaal staat links bovenaan. Ons land, 19%. Nederland, 32. Engeland, 39. Zweden, 25. Denemarken, 33. Polen, 61. Roemenië, 78. Rusland, toch nog 60. Verenigde Staten, 54. Brazilië, 80. Spanje 23, Frankrijk 23, Duitsland valt eruit, 80. India, dat zijn al die Hindoes, 75. Italië 53. Wat is dat? China 25. Gruwelijke uitslag. Onze wereld is tegen God aan het kiezen. Is uit de goede situatie terug aan het stappen. In een nieuwe zondeval. In de derde wereld is het te doen. Daar breidt het evangelie uit. En ik vind het een teken. 2 jaar geleden. We zijn in Brussel. Onze hoofdstad. Ook de hoofdstad van de Europese Unie. Op 1 zondag. In het Hol van de Leeuwen. In onze hoofdstad. 100 Brazilianen tegelijk gedoopt. Brazilianen. In de derde wereld, wat wij de derde wereld noemen. Dat gaat de eerste wereld worden van God. Is het te doen. En de Joden. Steeds meer Joden komen tot bekering. Dat is ook een teken dat de eindtijd nadert. En dan komen we in de tweede fase. Tweede fase die aangekondigd is bij Daniel. In de dagen van die koningen, namelijk koningen van de eindtijd, zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan. En waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen. Van Babel tot en met de Romeinen, et cetera. Maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Dan komt Jezus terug. En is zichtbaar ook in de politiek dat Jezus regeert. Het 1000-jarig rijk, een half paradijs. En daarna de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, een heel paradijs. Ja. En nu komt voor de gebeurtenissen onze grootste garantie dat alles goed zal gaan. Er is een merkwaardige gebeurtenis in Openbaring 5. Openbaring 5, je hebt eerst die brieven gehad in de Openbaring en dan komt in Openbaring 5 komt de eerste gebeurtenis. God zit op zijn troon en dan staat er, ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boek dat van binnen en van buiten beschreven was. Ezechiël had ook al zoiets gezien, een boek van binnen en van buiten geschreven. Ik heb ook in de hand van. En daar stonden dus de droeve gebeurtenissen in die na Ezechiël zouden gaan gebeuren en die Ezechiël moest gaan voorspellen. Dus Johannes, bijbelvast als die is, die denkt, oei, weer zo'n boek. De gebeurtenissen die gaan gebeuren. Verzegeld met 7 zegels. Mooi. En ik zag een sterke engel die met luide stem riep, wie is bevoegd om dit boek te openen en de zegels ervan te verbreken? Niemand in de hemel of de aarde of onder de aarde kon het boek openen Of op de kerken. En zeggen, ja, maak die zegels toch open, hè. Doe niet zo flauw. Zo werkt dat niet. Als ergens een moord gebeurd is en de politie of het gerecht heeft dat huis verzegeld, dan verbreek je die zegels niet zomaar. Dan moet je de bevoegdheid hebben om die zegels te verbreken en binnen te gaan. Zo is het ook daar. Wie heeft de bevoegdheid om ja, iets wat God verzegeld heeft weer open te maken? Ik weende hevig, zegt Johannes, omdat men niemand vond die bevoegd was om het boek te openen of het te bekijken. Een van de oudsten, een van die figuren in de hemel, hè, zei tegen mij, ween niet, let op, de leeuw uit van de stam Juda, de wortel van David, twee oud-testamentische namen voor Jezus, heeft de overwinning behaald om het boek en de zeven zegels ervan te openen. Ja, wanneer die overwinning behaald is, dat hebben we gezien. Dat was op het kruis. Weer het belang van Pasen, we zitten een week voor Pasen. Het belangrijkste feest, hè? Wanneer eet je het beste? Met kerst of met Pasen? Wel, met kerst. Vreten op aarde. Wij zouden met Pasen beter moeten eten, want dat is ons grote feest. Daar zijn we zelf bij betrokken. Daar heeft Jezus de overwinning behaald. En daar ja, mag hij die zeven zegels openen met de gebeurtenissen die gaan gebeuren. Er staat dus, ik zag midden tussen enerzijds de troon en de vier wezens en anderzijds de oudste een lam staan als geslacht. Jezus aan het kruis. Uitbeelding van Jezus aan het kruis. Het kwam en nam het boek aan uit de rechterhand van hem die op de troon zat. Toen hij het boek had gekregen, lieten de vier wezens en de 24 oudsten, die figuren uit de hemel, zich voor het lam neervallen. Ieder had een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En dan gaat het lam die zegels open en dan beginnen de gebeurtenissen zich af te spelen. Jezus heeft de bevoegdheid om de gebeurtenissen op de wereld in gang te zetten. Zeker naar de eindtijd toe, maar nu ook, want hij is dat allemaal aan het voorbereiden, staat in de Efeziërsbrief. Maar nog eens terug hier. Wat gebeurt hier? Iets heel merkwaardigs. Ja, aanbidding hebben we vanmorgen gedaan met het orkest. En deze preek is eigenlijk ook een aanbidding van God. In proza. Maar daar blijkt hoe groot en hoe goed God is. Maar er zijn ook aanwezig de gebeden van ons. In die situatie, de gebeden van de heiligen. Gebeden van de heiligen, gesymboliseerd door schalen vol reukwerk. Die zijn daar. En dat is frappant. Jezus gaat die zegels openen en gaat gebeuren wat moet gebeuren. Wat Gods plannen zijn. En toch spelen de gebeden van de heiligen een rol daarin. Dat is frappant. Zo vonden we dus eigenlijk in deze preek buiten de aanbidding twee oproepen om actief te zijn. Ik zie dat de tijd dringt en ik heb ook dorst. Oh, ik heb wel iets, maar ik denk dat de mensen ook graag koffie willen. Twee dingen om actief te zijn. Te kiezen, als je dat nog moet doen, om in die nieuwe situatie van verzoend zijn met God te stappen en te blijven. Ten tweede, te bidden zodat het lam inderdaad handelt. Veel gebeden in heel veel gemeentes, natuurlijk niet in Herentals en ook niet in Bilzen, maar heel veel andere, bijna al andere gemeentes, hè, die draaien rond de gemeente, rond de mensen van de gemeente en de wereld van de christenen. Paulus doet de oproep te bidden voor koningen en hooggeplaatsten, voor de politieke situatie. En als we dus nu kijken, Syrië, de Europese Unie, de verkiezingen binnenkort, de situatie in Oekraïne, de situatie bij de Joden. Dat zijn zo al een aantal onderwerpen waar je zegt, ja, daarvoor zouden wij moeten bidden. Want ergens helpt dat. God doet zijn plan, natuurlijk, maar ergens hebben wij daar ook een rol in te spelen. Al zeg je alleen maar tegen God, ik vertrouw u. En als het erg gaat worden, denk ook aan erbarmen, zo zei Habakkuk het. Wel, kies om in een nieuwe situatie te stappen. Bidden zodat het lam inderdaad handelt. Moet je iets aanpassen? Doe het. Amen.